Vader in de hemel, we bedanken u ook heel hartelijk dat we ook uw woord mogen opendoen. En dat u ook belooft dat we u mogen ontmoeten, Heer Jezus, in dat woord. En dat uw geest het ook diep wilt brengen in onze hart. En daarom, Heer, spreek tot ons door uw geest in Jezus' naam. Ik vond het wel prachtig eigenlijk, gewoon vanuit die aanbidding meteen die voorbeden in. Dat is natuurlijk hoe de geest het leidt, maar ik denk, ja, misschien moet je dat altijd wel doen, hè? Ja, misschien ook niet. Nou ja, ik vond het prachtig. Ja, we mogen vanmorgen ook weer de Bijbel open doen. En toen Edwin dat vertelde over de vrijheid waarin wij kerk mogen zijn, wij mogen God aanbidden, toen dacht ik van ja, en wij mogen ook dat woord open doen. Ook dat is wonderlijk, dat de Vader ook belooft dat we de Heer Jezus mogen ontmoeten in dat woord, ook als gemeente. En staan we een beetje open? Staan onze harten open om te ontvangen van de Heer? Ik geloof dat de Heer ook vanmorgen weer tot ons wil spreken. En het thema vanmorgen is de kracht van het gelovige gebed. Er zit heel veel kracht en heel veel vreugde in het gebed. Maar we gaan ook in op de andere kant. Er zit ook zoveel verlegenheid om het gebed. Er zit ook zoveel worsteling om het gebed. Dus enerzijds de kracht van het gelovige gebed. En anderzijds, ja, verhoort God al je gebeden. Hoe zit dat dan? En ik weet niet of je die beide kanten kent. Ik vermoed het wel, in je gebedsleven. Harmke en ik, die kennen dat. Dat je momenten hebt van gebed. En dat je voelt van, ja, wat een kracht is hier. Wat geeft het veel vrede. En ook als je dan amen zegt, dat je voelt van ja, er is zoveel vervulling. En er zijn maar weinig dingen die zoveel vervulling kunnen geven als samen zijn in de aanwezigheid van God de Vader. En tegelijkertijd kennen wij ook momenten. Oh, dat betekent. Stoor ik nog steeds of is het nu echt klaar? Hé, hey, Ko, hey, ook even dat laatste dingetje dan. Nou, goed. Nou, niet meer op het podium komen, ja? Volgens mij had ik net verteld hoe mooi het is om samen te bidden. En dat er weinig dingen zijn die gewoon meer vreugde kunnen geven en meer vervulling. Als je amen zegt, dat je weet van ja, wat is dit heerlijk. Maar wij kennen ook die momenten dat we denken van, oh, je moet jezelf er naartoe duwen. Dat je als het ware over een soort drempel moet, om welke reden dan ook, om jezelf helemaal te geven in dat gebed. En er zit ook zoveel omheen en er kan ook zoveel worsteling zijn. En we gaan kijken naar een bijzonder stukje onderwijs van de Heer Jezus over gebed. En als wij voor onze kinderen bidden bijvoorbeeld, en dat doen we ook op het podium, hè, als we voor onze kinderen bidden hier in de gemeente, dan bidden we vaak dat ze mannen en vrouwen zullen worden naar Gods hart. Maar weet je, als we dat bidden, dan bidden we eigenlijk ook dat onze kinderen mannen en vrouwen zullen zijn van gebed. Want mannen en vrouwen naar Gods hart, dat zijn mannen en vrouwen van gebed. En daarom is ook mijn verlangen dat vanuit dit woord van de Heer Jezus, en we gaan kijken naar Matthäus 21 en nog een andere plaats waar Jezus onderwijs geeft over gebed, dat het ook weer echt dat verlangen bij ons opwekt om mannen en vrouwen van gebed te blijven, of gewoon daar echt in te groeien, om mannen en vrouwen van gebed te worden. Goed. Matthäus 21, we gaan het lezen vanaf vers 18. 'S Morgens vroeg, toen hij, Jezus, terugkeerde naar de stad, kreeg hij honger. Nou, het is goed om even te realiseren, we zitten hier in de laatste week voor het kruis. De dag hiervoor was de intocht in Jeruzalem en we zitten hier op de maandag voor de vrijdag van het kruis. En Jezus heeft de nacht doorgebracht in Betanië en hij keert dan de volgende dag terug naar Jeruzalem. En dan staat er 's ochtends vroeg, toen hij terugkeerde naar Jeruzalem, kreeg hij honger. En toen hij een vijgenboom langs de weg zag, ging hij er naartoe en vond er niets aan dan alleen bladeren. En hij zei tegen hem, laat er aan u geen vrucht meer groeien in eeuwigheid. En de vijgenboom verdorde onmiddellijk. En toen de discipelen dat zagen, verwonderden zij zich en zeiden, hoe is de vijgenboom zo ineens verdord? Maar Jezus antwoordde en zei tegen hen, voorwaar ik zeg u, als u geloof had en niet twijfelde, zou u niet alleen doen wat er met de vijgenboom is gedaan, maar zelfs als u tegen deze berg zou zeggen, wordt opgeheven en in de zee geworpen, dan zou het gebeuren. En alles wat u in het gebed vraagt, in geloof, zult u ontvangen. Op het eerste gezicht, en ik weet niet hoe het jou vergaat, maar op het eerste gezicht, als je deze geschiedenis op je af laat komen, dan is het best wel een beetje een vreemde geschiedenis. Dit is eigenlijk niet hoe wij de Heer Jezus door de evangelie heen hebben leren kennen. Het komt een beetje raar op ons over, toch? Er staat de Heer Jezus die heeft honger. Hij is op de terugweg naar de stad Jeruzalem. En hij wil zijn maag vullen. Ik vind het trouwens al heel bijzonder dat er staat, Jezus kreeg honger. Hij is 100% mens geweest. Hij had een lege maag. Hij voelde zich zwak. Hij voelde gewoon de beperking van het menselijk bestaan. Jezus kreeg honger. En onderweg naar Jeruzalem, dan ziet hij daar in de verte een vijgenboom. En dan hoopt hij dat daar vrucht zal zijn om zijn maag te vullen en zijn honger te stillen. En als hij dan wel dichterbij naar die boom gaat, dan zoekt hij daar tussen die bladeren en er is geen vrucht. En de reactie van de Heer Jezus, die lijkt dan een beetje humeurig. Een beetje grumpy, een beetje ja, bijna geïrriteerd. En zegt hij, laat er aan u geen vrucht zijn tot een eeuwigheid. En dan vertelt Matthäus, die boom die verdort onmiddellijk. En ik vind het een beetje vreemd op het eerste gezicht. Ten meer als wij bedenken dat Marcus nog vertelt dat het helemaal niet de tijd was voor vijgen. Dat maakt het nog vreemder. Wat kon die boom eraan doen? En hij krijgt er van langs. Waarom? Waarom is dat? Maar ik denk dat daar iets heel bijzonders in ligt. En we komen dat op het spoor als we beseffen, we zitten dus in die laatste week richting dat kruis. De maandag voor de vrijdag van het kruis. En in die week gaat het verzet tegen Jezus. En hier en daar was er al verzet tegen hem geweest tijdens zijn omwandeling op aarde, tijdens zijn bediening. Maar dat verzet tegen Jezus gaat deze week naar een climax toe. Het verzet door de hoge priesters, door de fariseërs, door de schriftgeleerden, maar uiteindelijk ook door de menigte. Uiteindelijk gaat het allemaal naar die climax toe. Als dat volk zegt, weg met Jezus. Kruisig hem, kruisig hem. Maximaal verzet tegen Jezus, de Zoon van God. En hier helemaal aan het begin van die week, dan wil Jezus één ding duidelijk maken aan zijn leerlingen. Want het lijkt alsof Jezus zich helemaal niet verzet tegen het verzet van de mensen. Het lijkt wel alsof hij alles maar over zich heen laat komen. Het lijkt wel alsof de Vader de regie compleet kwijt is. Het lijkt wel alsof alles door de vingers glipt en het overkomt hem. Maar niets is minder waar. De Heer Jezus wil aan het begin van die week aan zijn leerlingen duidelijk maken. Dat verzet, dat overkomt mij niet. Nee, ik kies ervoor om deze weg, deze zware weg te gaan. En dan is daar die vijgenboom. Als symbool van verzet tegen Jezus. Want Jezus had honger. En hij gaat naar die boom. Maar zelfs die boom werkt tegen. Zelfs die boom doet niet mee. Zelfs die boom verzet zich. Er zijn geen vruchten. En Jezus die wil duidelijk maken. Eén woord. Eén machtswoord. En ieder verzet verdort. En Jezus, oh hij spreekt daar zijn machtswoord. En ieder verzet verdort. Ieder verzet moet als sneeuw voor de zon verdwijnen. Jezus de machtige. Hij spreekt zijn woord. En hij betoont daar zijn macht. En door die week heen, dan verzet Jezus zich niet. Maar één woord was genoeg geweest. Maar hij doet het niet, want God had een hoger plan. God had een hoger plan. En er gebeurde niet wat wij misschien hadden verwacht, dat Jezus zich eruit zou redden. Kom toch van het kruis. Jezus had het kunnen doen. Eén woord was genoeg. Maar er was een hoger plan. En zo wordt die vijgenboom symbool van hoop. En misschien was dit voor sommigen van jullie wel de preek van morgen? Dat je het gevoel hebt, Jezus is de regie in mijn leven compleet kwijt. Volgens mij is de Vader de regie in de wereld compleet kwijt. Maar dat die vijgenboom ons vertelt, één woord zou genoeg geweest zijn. Hij heeft alles stevig in handen. Maar er is een hoger plan. Gods wegen zijn hoger. De boodschap van hoop. Jezus regeert. En die discipelen, ja, die staan er allemaal bij en die verwonderen zich. En die vragen niet zozeer waarom, nee, die vragen veel meer hoe. Heer Jezus, hoe kan dat? Die boom die doet wat u zegt. Hoe kan dat? En Heer Jezus die gebruikt dan die hoe-vraag van die leerlingen om onderwijs te gaan geven over gelovig gebed. En dan zegt hij min of meer tegen zijn leerlingen, jullie zijn al verbaasd dat een boom doet wat ik zeg, maar ik vertel jullie, zelfs een berg zal doen wat ik zeg. En niet alleen wat ik zeg, maar als jullie bidden in geloof, het zal gebeuren. Jullie die mijn navolgers zijn, jullie die mijn leerlingen zijn, jullie die mijn werk gaan voortzetten hier op aarde. Oh, je zult verzet tegenkomen. Als je het werk van mij verder gaat brengen op aarde. Oh, je zult bergen gaan tegenkomen als je dat koninkrijk van God gaat verkondigen. Dat koninkrijk van vrede en vreugde en gerechtigheid door de Heilige Geest. Oh, je gaat die wereld in en je komt verzet tegen. Je komt bergen tegen, maar weet één ding. Ik laat jullie niet alleen. Door gelovig gebed gaat verzet breken. Door gelovig gebed gaat mijn koninkrijk voortgang vinden. Door gelovig gebed zal mijn werk op aarde doorgaan. Ruim baan voor Jezus als antwoord op jullie gebeden. Dat is wat Jezus daar zegt. En ik weet niet hoe het jullie vergaat, maar toen ik de afgelopen weken dit door mij heen liet gaan. Dit onderwijs over de kracht van gelovig gebed. Waar u Jezus ons oproept. Steeds sterker kwam bij mij gewoon dat verlangen. Heere Jezus, ik wil leren bidden. Zoals u bad. En ik weet, Heer Jezus, ik zal leerling blijven tot mijn laatste lied hier op aarde. Maar Heer, als het gaat over gebed. Ik wil leren om te bidden met meer kracht. Ik wil leren om te bidden met meer geloof. Ik voel me soms zo onhandig in mijn gebeden. Oh ja, soms voel ik mij vurig en dan weet ik mij vurig. Maar soms heb ik geen idee wat ik bidden moet. En als ik dan dit tot mij door laat dringen, dan zeg ik, Heer Jezus, ik wil leren bidden zoals u bad. Gewoon ook door mijn gebeden heen. En ik heb het gezien, maar ik wil het veel meer zien. Verzet tegen uw naam zal breken. Dat ook door mijn gebeden heen het gewoon ruim baan is voor dat koninkrijk. Van vrede, vreugde en gerechtigheid. En als er bergen zijn, obstakels zijn, dat ik het geloof zal hebben, Heer Jezus, in uw naam. Weg ermee. Ruim baan voor de koning. En ik las afgelopen week het verhaal van George Müller. En hij was een man van geloof en gebed uit de 19e eeuw. Hij heeft allerlei weeshuizen opgezet. En hij had één ding besloten voordat hij aan die bediening begon. Ik vraag geen cent. Want ik wil gewoon dat als deze bediening gaat bloeien, dat mensen zullen zeggen, ja, maar dat was een bewijs. Dat is een bewijs dat God een levende God is. Dat God een God is die voorziet. En hij had uiteindelijk 1,5 miljoen pond ontvangen zonder ook maar 1 penny te vragen. En deze man die beëindigde een van zijn preken op een hele bijzondere manier. Om ook de gemeente mee te nemen in de kracht van gelovig gebed. En hij was zelf een enorme bidder. En hij zei op een gegeven moment, november 1844, toen besloot ik te gaan bidden voor 5 mensen. Dat ze tot bekering en geloof zouden komen. Dat ze de Heer Jezus zouden leren kennen. En ik bad 18 maanden voor de eerste. En toen kwam die tot geloof. En ik dankte God en ik ging verder met bidden voor de tweede. En ik heb 5 jaar gebeden, zei hij, voor de tweede. Te land, te lucht, gezond of ziek. Elke dag, of ik het nou druk had of niet, elke dag, 5 jaar lang. En na 5 jaar kwam de tweede tot geloof. En ik dankte God en ik ging verder met bidden voor de derde. En weer bad hij 6 jaar voor de derde. Gewoon elke dag. En na 6 jaar kwam de derde tot geloof. En dan zegt hij, en ik dankte God en ik ging verder met de vierde. En dan heeft hij 36 jaar lang gebeden. Maar die laatste twee, die wilden maar niet tot geloof komen. En hij bad maar elke dag, aanhoudend, zonder op te geven. En toen op zeer hoge leeftijd, vlak voor zijn sterven, maakte hij het mee. De vierde en de vijfde. En toen dankte hij God. En toen ging hij naar zijn vader. Wat een man. Hij kende de kracht van het gelovig gebed. En vanuit dit gedeelte van de Heer Jezus. Maar ook vanuit getuigenissen die naar je toe komen. Dan zeg ik, Heer Jezus, ik wil leerling zijn. Meer geloof. Meer kracht. En jij. En jij. Wil je dat? Die man, die vrouw van gebed zijn. Wil je het blijven? Wil je het meer worden? Wil je leerling zijn in de gebedsschool van de Heer Jezus? Wil je dat? En wat ik dan denk, als ik die vraag dan stel, want die ken ik ook zelf. Ja, maar. En als ik daaraan denk, meer kracht, meer geloof, meer vuur en we gaan. Dan kom je onherroepelijk in een spanningsveld terecht. Een enorm spanningsveld. En ik denk dat je dat met me meevoelt. Als je zegt, ja, dat wil ik. Nou, dan komt daar spanning. Dan komt daar worsteling. Dan komt er ook verlegenheid. Alles wat je bidt in mijn naam, je zult het ontvangen. Maar als ik kijk naar de praktijk van Handelingen. Als ik kijk naar de praktijk van de gemeente. Als ik kijk naar mijn eigen leven of naar de mensen om me heen. Dan zie ik het ook zo vaak niet. Als we kijken naar Handelingen. Ja, ieder verzet zal breken. En daar waar de mensenmassa eerst zei, kruisig hem. Op Pinksteren, oh het verzet tegen Jezus brak. En 3000 man kwamen tot geloof. En oh ja, als dan Petrus en Johannes worden opgepakt voor het Sanhedrin verschijnen, omdat ze een verlamde hebben genezen en ze worden mishandeld, dan bidt de gemeente en ze komen vrij. En het werk gaat door en de berg wijkt ruim baan voor Jezus. Maar je ziet het ook zo vaak niet. We komen uiteindelijk in een enorm spanningsveld terecht. Ik moet denken aan Handelingen 12. Daar begint het mee dat koning Herodes, gewoon om de Joden tegemoet te komen, Jacobus, de broer van Johannes, een van de steunpilaren van de kerk in Jeruzalem, ombrengt met het zwaard. Jacobus sterft. Maar het hoofdstuk vervolgt zich dat, ja, Herodes die ziet de Joden, die vindt het geweldig. Dus die gaat ook Petrus gevangen nemen. Hij stopt Petrus in de dodencel. Ook Petrus moet geëxecuteerd worden. En die gemeente zie je dan aanhoudend vurig bidden. Ze laten niet af en ze gaan door voor de bevrijding van Petrus. En warempel, daar komt daar die engel. De gevangenis vult zich met licht. De engel weet de weg naar buiten. En Petrus die komt dan daar bij die gemeente. En ze kunnen hun ogen niet geloven. Daar is Petrus bevrijd. Hadden ze dan niet gebeden voor Jacobus? Reken maar dat ze gebeden hebben voor Jacobus. Maar Jacobus die sterft. En Petrus komt vrij. Je staat weer met beide benen in dat enorme spanningsveld. Het lijkt zo ogenschijnlijk willekeurig. Heer Jezus, die Jacobus, dat was een steunpilaar van de kerk. Dat is helemaal niet strategisch dat hij omgebracht wordt. En ja, je kunt wel zeggen van ja, God verhoort nog niet. Ja, maar Jacobus is er niet meer. Je kunt niet zeggen, ik zal volharden in een gebed en dat gebeurt. Nee, Jacobus is er niet meer. En dat kennen wij ook in onze leven. Dat je zegt, en ik ben aan het bidden. En aan het bidden en ik geloof ervoor. Maar het stopt en je snapt het niet. En je kunt niet meer doorbidden, want het verlies is er geweest. En iemand anders, die loopt als een Petrus weer door het leven. Op een bijzondere manier door de Heer gebruikt. Je komt onherroepelijk in een enorm spanningsveld terecht. Als je kijkt naar genezing. Dan zien wij naar de Heer Jezus. En de genezing van zieken, het was een vitaal onderdeel van zijn bediening op aarde. Oh, hij genas talloze zieken. En als Johannes dan in de gevangenis zit en hij ziet het allemaal niet meer, Johannes de Doper, dan laat hij bericht gaan naar Jezus. Bent u het nu wel of bent u het nu niet? De Messias. En Jezus die stuurt dan bericht terug en dan zegt hij, vertel het maar aan Johannes de Doper. Blinden zien, lammen lopen, doven horen, doden worden opgewekt en melaatsen worden gereinigd. Ja, dat is de Messias. Genezing, wonderen, tekenen. Als je kijkt naar Handelingen. Machtige genezingswonderen van de apostelen. Petrus, Handelingen 5. Als maar zijn schaduw zou vallen op de zieken, ze werden genezen. En de Bijbel vertelt helemaal nergens dat we nu niet meer mogen bidden om genezing. Want Jezus is gisteren, vandaag en morgen dezelfde. Geen enkele aanwijzing dat we het vandaag niet mogen verwachten. En dat doen we dus ook. En we zien het ook. En dan danken we de Heer. Dan strekken we ons uit. Tekenen en wonderen zullen de gelovigen volgen. Maar als ik kijk naar die spanning in het Nieuwe Testament. Ik zie ook zieken Ook gewoon vrienden en apostelen die ziek worden. En ze bidden om genezing, maar ze blijven ziek. Ik moet denken aan Paulus, die staat in 2 Timotheus. Die dan Trofimus ziek achterlaat in Mileten. Hebben ze dan niet gebeden samen? Hebben ze dan niet goed genoeg gebeden? Hebben ze dan niet juist gebeden of in geloof gebeden? Nou, ik kan ook geen aanwijzingen vinden dat Paulus geen man van geloof was. Of in 1 Timotheus, dan geeft hij, Paulus geeft dan Timotheus een tip. Hij zegt, Timotheus, gebruik een beetje wijn, want je hebt zoveel maagklachten. En reken maar dat Timotheus, hij gaf leiding aan de gemeente in Efeze, dat hij dat vervelend vond, maagklachten. Ik heb genoeg te doen in de gemeente, ik kan geen maagklachten gebruiken, dus we gaan bidden om genezing. Maar het bleef. En dan komt Paulus met zijn advies. Neem maar een beetje wijn voor je maagklachten en al die andere kwalen die je hebt. Paulus zelf, 2 Korinthe 12. De doorn in het vlees. Een engel van Satan die slaat hem met vuisten. En er is heel veel over nagedacht, maar ik geloof echt dat het gaat over een lichamelijke aandoening. En hij heeft gebeden en gebeden en gebeden en gebeden. En uiteindelijk is het antwoord nee. Mijn genade is u genoeg. Je komt te staan in een enorm spanningsveld. Oh ja, die bomen zullen wijken. Verzet zal breken. Bergen zullen wijken. Het spanningsveld. Of denk aan bekering. Het bidden voor geliefden dat ze Jezus zullen vinden. Het evangelie, het gaat van Jeruzalem naar Samaria, naar het uiteinde van de aarde. En dat goddeloze Rome, er ontstaat een gemeente en mensen bekeren zich. Maar ook zoveel mensen bekeren zich niet. Ondanks die vurige gebeden van de apostelen. En je kunt zelf ook zo vermoeid raken dat je denkt, Heere Jezus, het is toch ook uw verlangen en uw wil. En je bidt maar. En je staat met beide benen in dat spanningsveld. En vanmorgen wil ik dat spanningsveld laten staan. Want wij zijn zo geneigd om dat op te lossen met allerlei dingen. Bijvoorbeeld dat we zeggen, weet je wat, we maken die enorme belofte van gebedsverhoring gewoon een beetje kleiner. We zeggen, ja, maar dat was voor toen. Dat was voor de kickstart van het koninkrijk. Dat was voor toen. Een machtige gebedsverhoring, die belofte. En maar nu, we maken het een beetje kleiner. En dat was voor toen, dan past die in ons hoofd. En dan past het uiteindelijk in ons hart. En hebben we de zaak weer rond. Je kunt ook zeggen, ja, dat spanningsveld. Ah, weet je, die gebedsverhoring, dat staat. Het is alleen niet voor mij. Het is voor de mensen die om me heen zitten. Het is voor mijn buren voor en achter. Het zijn voor de echte gelovigen. Het is voor de echte heiligen. Maar het is niet voor mij. Ik met al mijn onhandigheid in dat gebed en met al mijn geworsteld. Het is niet voor mij. Maar beide routes. En er zijn nog veel meer routes. Maar beide routes. Ik zie ze niet terug in het Nieuwe Testament. En wat is dan nodig? Wat hebben wij nodig? En ik denk wat wij nodig hebben is dat woord van de Heer Jezus. En de Heer Jezus zegt, gemeente, wat je nodig hebt, is een binnenkamer. Ga in uw binnenkamer. Dat is de plek om naartoe te gaan. Met dat verlangen dat onze gebeden krachtig zullen zijn. En dat wij in geloof die bomen en die bergen kunnen doen wijken. In de naam van Jezus. Te midden van beide benen, spanningsveld, zegt Jezus, wat je nodig hebt, is een binnenkamer. En hij zegt dat in Matthäus 6, vers 6. En dat is de bergrede, de rede over het koninkrijk. En dat is de tweede tekst, de tweede onderwijs over de Heer Jezus. Ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader die in het verborgene is. En uw Vader die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden. Het eerste onderwijs van de Heer Jezus over gebed is ook meteen ongelooflijk belangrijk onderwijs. Waar begint gebed volgens de Heer Jezus? Hij zegt, oh, in de binnenkamer. En de Heer Jezus, hij leeft het zelf voor. Je ziet dat gebed een enorm grote plek had in het leven van de Heer Jezus tijdens zijn omwandeling op aarde. Hoe drukker hij het had, hoe meer hij bad. En daar waar in het Oude Testament de naam Vader 15 keer voorkomt, komt het in alleen al de evangelie uit de mond van de Heer Jezus, de naam Vader, 170 keer voor. De Heer Jezus kende die binnenkamer. En hij zocht de Vader in de afzondering op de berg. Hij zocht de Vader heel vroeg in de ochtend en hij ging naar een eenzame plaats om daar alleen te zijn met de Vader. En hij nodigt ons uit. Hij zegt bij alles wat speelt, ga in uw binnenkamer. Sluit uw deur en bid tot uw Vader. En ik weet niet of jullie hem nog herkennen. Deze schommelstoel. Tijdens de 1000 uur stond hij in het huis van gebed. Wie heeft daarin gezeten? Kijk, wie is daar allemaal in slaap gevallen? Ja, oké, ja, zie je wel. Dankjewel, heel eerlijk. Ja, ik ga de hele nacht bidden en dan ga je in zo'n schommelstoel zitten. Ja, ja. Maar ik dacht, toen ik nadacht over die binnenkamer. Dat is een beetje dit idee. En weet je, dit is ook heel Bijbels, wist je dat? In de Nieuwtestamentische gemeente, dan zat de voorganger te preken. En dan stond de gemeente. Ja. Er gaat wel iemand staan. Heel mooi. Maar goed, blijf lekker zitten. Maar dit is eigenlijk heel Bijbels. De voorganger die zit. Ja. En de Heer Jezus zegt, ga in die binnenkamer. En die binnenkamer, dat is een prachtige plek, zegt Jezus. Hij zegt, het is een plek in het verborgene. Een plek in de eenzaamheid. In de alleenheid met de Vader. In de stilte en de rust. En het eerste wat Jezus leert over gebed is van iedere gelovige die moet een binnenkamer hebben. Want zo'n binnenkamer dat is als een gebedsschool. En daar wacht de Vader op jou. Heb jij een binnenkamer? Misschien is het een paadje over een dijk waar je op wandelt om de Heer te ontmoeten. Misschien op zolder, misschien op je slaapkamer, misschien ergens anders. Maar heb jij een binnenkamer? Gewoon een vaste plek waar jij je kunt terugtrekken om bij de Vader te zijn. Want de Heer Jezus die zegt, als je dat vers leest over die binnenkamer, dan noemt hij 3 keer de naam van de Vader. En hij zegt, het belangrijkste daar in die binnenkamer is dat je daar alleen bent met de Vader. Dat je daar de Vader kunt ontmoeten. En de Heer Jezus die zegt, de Vader die wacht daar op jou, de deur is open. En ik ben daar ook en ik wil jou de Vader laten zien. Ik wil jou meer van de Vader laten ontdekken. Want ik en de Vader, wij zijn één. En ik wil je daar openbaring geven. In het verborgene. 3 keer de naam Vader. En daarmee wordt dan die binnenkamer niet de plek van alle antwoorden. Maar de binnenkamer is wel de plek van Gods aanwezigheid. En Jezus zegt ook nog van, ik zal het je vergelden. We hebben dat geloof nodig dat als wij in die binnenkamer gaan, dat de Vader er altijd is om ons te ontvangen, te ontmoeten en te zegenen. Ik zal het je vergelden. Altijd is daar zegen van de Vader. De binnenkamer. Maar weet je, het is ook de plek die ongelooflijk onder druk staat. Want als Jezus zegt, ja, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader. Het is kinderlijk eenvoudig. Er zit geen woord Spaans bij. Dat kunnen we allemaal begrijpen. Maar waarom is het dan zo ingewikkeld om die plek te hebben in ons leven? Want er zit zoveel druk omheen vaak. De druk van buitenaf, maar ook druk van binnenuit. En waarom is dat toch? Weet je, en als we beginnen bij de druk van buitenaf over deze plek, dan denk ik dat het gewoon allereerst ook de duisternis is. Want Satan die vindt de binnenkamer niet alleen een helemaal niet zo'n leuke plek. Hij vindt de binnenkamer ook een beangstigende plek. Want hij weet, als de zonen en dochters van de Allerhoogste, als de kinderen van de Vader in de binnenkamer gevonden worden, biddend in de naam van Jezus, dan moet ik wegwezen. Hij is bang voor de binnenkamer. En daarom doet hij er alles aan om ons te intimideren en met zijn vergif onze gedachten te doordrenken als we niet oppassen. Van joh, he, als je dan die gang wilt maken en je breekt je uit de drukte en je wandelt naar die binnenkamer. Ja, de Vader ziet je al aankomen, joh. Je hebt al weken niet in die stoel gezeten. Je hebt afgelopen jaren van die eindeloze domme dingen gedaan. Ik bedoel, wie ben jij nou? Er zijn anderen die kunnen veel beter bidden. En bovendien, het werkt toch niet. Je hebt toen en toen gebeden, niks gebeurd. Misschien is er wel een worteltje van bitterheid. Misschien ben je zo onrustig dat je denkt van ja, ik kan maar beter aan het werk gaan. Dan bereiken we meer voor de Heer dan dat ik nu in die binnenkamer ga zitten. Het kunnen allerlei dingen zijn. En het maakt je uiteindelijk toch weer langs je binnenkamer loopt en doordendert met je dingen. Onze cultuur werkt ook niet mee. Gewoon de informatie overload die je allemaal moet verwerken, alles wat op je afkomt. De deadlines, de e-mails, het hele verhaal. Het jachtige van onze cultuur. Het knalt tegen die binnenkamer aan. Het is tegennatuurlijk om te zeggen, ik beleid mijn afhankelijkheid. En ik ben te vinden hier. Maar weet je, ik denk dat er ook druk is van binnenuit. Want als Jezus dan zegt, het meest heerlijke van die binnenkamer is dat je daar de Vader mag ontmoeten. Dat je daar de hemelse lucht van zijn oneindige vaderliefde mag inademen. Dat ik daar ben om gewoon in dat verborgene jouw openbaring te geven over de goedheid van de Vader. Over zijn zorg, over zijn bescherming. Dat met die musjes en met die lelies en dat jij hoeveel te meer. Dat we denken van ja, maar ik heb die vaderwond. En die term kennen wij, die horen we nog wel eens. De vaderwond. Dat we het helemaal niet gewend zijn, een vader die op ons zit te wachten. Dat we het niet gewend zijn, een vader die met ons communiceert. Dat we het niet gewend zijn, een vader die zegt, je bent uit het juiste hout gesneden. En ik lanceer je in dit leven, want je hebt het in je, in de naam van Jezus. Misschien zelfs wel destructief, een vader die mishandelde. Misschien was je wel welkom, maar ongewenst. Het slaat een wond. En dat je denkt, ja, de binnenkamer, de vader. Daar kan ik niet meer uit de voeten. En daarmee wordt die plek een hele ingewikkelde plek. En daarom loop je er misschien liever omheen dan dat je erin gaat zitten. Omdat het confronteert. Omdat het pijn doet. Maar misschien loop je ook gewoon echt rond met verwarring over dat spanningsveld. Misschien is het gewoon wel dat spanningsveld van ja, genezing. Maar nee, niet altijd. Ja, geloof en bekering, maar nee, niet altijd. En dat je zegt, ja, ik vind het allemaal zo verwarrend. Ik krijg mijn hart er niet omheen. En het belemmert je om gewoon in te komen in de aanwezigheid van de Vader. En misschien is het wel teleurstelling. Dat je gewoon helemaal de balen van hebt. En dan zit je hier en dan denk je van, ja, weet je, dan zit ik hier wel. Maar eigenlijk heb ik gewoon helemaal de balen van. En misschien wel omdat je bang bent dat je niet met teleurstelling naar buiten mag komen. Misschien wel in de gemeente. Misschien wel omdat je dan allerlei antwoorden krijgt van hoe je het beter had moeten doen, zodat je niet teleurgesteld was geraakt. Of hoe je het wel moet zien. Maar bij de Vader kan je dat allemaal kwijt. Ook die teleurstelling. Als je zegt, ik ben zo'n onhandige bidder. Ik ben een boze bidder. Ik ben een verbitterde bidder. De Vader kan het wel hebben. Er is geen betere plek om naartoe te gaan met je teleurstelling. En zo zie je dat die plek aan allerlei kanten onder druk staat. Van buitenaf, van binnenuit. Maar Jezus, het is het eerste en belangrijkste wat hij zegt. Bidden begint in de binnenkamer. Daar wil de Vader jou ontmoeten. En daar wil ik jou de Vader openbaren. En daarom zegt hij, ga in de binnenkamer. Ga. En sluit uw deur. Dat betekent in de eerste plaats dat die deur open staat. Je bent altijd welkom bij de Vader. En in de tweede plaats betekent dat, sluit uw deur. Even weg met de schermpjes. Weg met Facebook. Weg met Twitter. Weg met tv. Weg met van alles en nog wat. Sluit je af van al het lawaai. Ga in uw binnenkamer. Sluit de deur. Maar Jezus stopt daar niet. Want dan zit je daar. En dan malen allerlei gedachten door je heen en dan ben je toch weer druk. En dan zegt Jezus, en bid tot uw Vader. Zelfs dat derde, dat is bijna een open deur, moet je nog zeggen, bid tot uw Vader. Begin maar die mond open te doen en begin te bidden. Prachtig wat Jezus daar zegt. En het is ook een belofte. In Matthäus 7 vers 11, Lucas 11 vers 13, over de Vader. Hij geeft daar dan het goede, hij geeft daar de Heilige Geest. En wat ik zo mooi vind, dat Paulus vertelt, die Heilige Geest, dat is de Heilige Geest die ons doet zeggen, Abba, Vader. En dat is de zegen van de binnenkamer, dat als je hier gewoon bent met de Vader, dat de Heilige Geest in jou dat ook zegt, Abba, Vader. Dat alle moeite met dat vaderschap, maar ook het besef van, hey, kind te zijn van de Vader, zoon te zijn van de Allerhoogste, dat is iets wat de Geest wil uitwerken. En dat is wat gebeurt in die binnenkamer, in de stilte. Oh ja, kind van de Vader. Zoon van de Allerhoogste. Dat is wie ik ben. Laat iedereen maar roepen, maar dat is wie ik ben. En ook als je denkt van ja, ik weet helemaal niet wat ik bidden moet. Wist je dat het heel Bijbels is, dat je niet weet wat je bidden moet? Dat zegt Paulus in Romeinen 8. Wij weten niet wat wij bidden moeten. Dus als je niet weet wat je bidden moet, dan ben je heel Bijbels bezig. Super. Ach. En dan zegt hij in Romeinen 8. Het is de geest die met onuitsprekelijke verzuchtingen in ons bidt. Als wij niet weten wat wij bidden moeten. Wij weten niet wat wij bidden moeten. Hij weet het wel. En dat is zo mooi. Als dan je mond open gaat doen en je merkt dat de Heilige Geest gewoon op een gegeven moment. En je zegt, ik weet het wel wat ik bidden moet. De Geest leert mij bidden. Het is een 1-2'tje. Niet de Vader die daar ver weg kijkt hoe wij het er vanaf brengen. Nee. De Geest in ons. Het is ook de plek waar Jezus inzicht en openbaring wil geven over bomen en bergen. Dat als wij zeggen, Heer Jezus, ik snap het niet. Die boom van verzet, hij wil maar niet verdorren. En dat Heer Jezus dan ook gewoon inzichten gaat geven. Dat hij je daar berusting in wil geven. Dat hij vuur wil geven om te volharden. Misschien vraagt hij van jou wel om 36 jaar te bidden. Omdat hij volharding wil uitwerken in je gebedsleven. Of omdat hij diepere liefde wil uitwerken in je hart. Of misschien zegt hij wel, mijn plannen zijn hoger. En ik ben echt wel achter de schermen aan het werk, ook al zie jij het niet. En dat je het dan nog steeds niet snapt, maar dat je het wel begrijpt. Omdat je zegt, ik vertrouw u, Vader. Het is de binnenkamer waar je leert hoe Jezus naar bomen kijkt. Het is ook de binnenkamer waar je leert hoe Jezus naar bergen kijkt. Dat je zegt, Heer Jezus, dit is een berg. En misschien ben je ziek of heb je het over ziekte in je omgeving. En dan bid je vurig. En misschien komt daar dan in die binnenkamer de overtuiging dat God gaat genezen. En dat je kunt staan in de belofte van de Heer. Er zal genezing komen. Maar het kan ook zijn dat je bij de Vader merkt. Ja, dat wat wij zien als die berg van ziekte. Dat de Vader zegt wat hij tegen Paulus zei. Nee. Mijn genade is genoeg. En daar waar jij denkt dat de ziekte een blokkade is voor het openbaar worden van de kracht en het koninkrijk van God, dan wil ik jou helder maken dat ik dwars door dat ziekteproces heen doorga met mijn werk. Dat ik dwars door die berg van ziekte heen mijn glorie ga openbaren. En dat zelfs die ziekte geen blokkade is voor mij om mezelf te laten zien. En ik zal je er doorheen dragen. Psalm 23, ik zal je door de donkere vallei voeren tot eer van de Vader. En dan begrijp je het niet, maar je snapt het wel. En is daar overgave aan de Vader. Het is de plek waar hij gaat spreken in de teleurstelling. Dat hij komt met zijn troost. Dat hij gaat spreken in de vertwijfeling. En misschien ren je overal rond met je teleurstelling en je vertwijfeling. En maak je door verbittering misschien wel allerlei dingen stuk. Jezus zegt, ga in uw binnenkamer. Er is geen betere plek om te zijn en te komen met je teleurstelling. En dan gaat Gods Geest daar al dingen in doen. En vanmorgen, toen zat ik op de fiets hier naartoe en toen schoot mij te binnen dat de binnenkamer, dat is ook een plek waar de Heer Jezus persoonlijk onderwijs wil geven over hoe wij bidden en hoe we daarin zitten. En soms legt hij daar dan de vinger op de zere plek. En ik moest denken aan die tekst uit Jacobus 4, vers 2 en 3. En die wil ik voorlezen. Er staat, u verlangt naar iets en krijgt het niet. U benijdt anderen en beijvert u om dingen te bemachtigen en kunt ze niet krijgen. U maakt ruzie en voert strijd, maar u krijgt niet omdat u niet bidt. U bidt wel, maar u ontvangt niet omdat u verkeerd bidt. Met het doel het in uw hartstochten door te brengen. Dat kan ook. Dat je daar dan bent in de liefdevolle aanwezigheid van de Vader. En dat de Vader even zegt, ja, het is toch wel een beetje egoïstisch, hè, die gebeden van jou. Staan ze wel ten dienste aan mijn koninkrijk, of staan ze ten dienste aan jouw koninkrijk? Dat kan ook. Maar bij alles wat de Geest daar kan doen, het is de ontmoeting met de Vader die het verschil maakt in ons gebedsleven. En daarom zegt Jezus, ga in die binnenkamer. En hoe groter de bomen en hoe groter de bergen, hoe meer binnenkamer wij nodig hebben. En ik wil afronden eigenlijk op een hele eenvoudige manier. Een hele eenvoudige oproep. Want velen van ons Je kent het geheim van de binnenkamer. Je kent het. En je bent er geweest. Maar vanmorgen wil de Heer Jezus tegen je zeggen, het is wel lang geleden of niet. Weet je het nog, de binnenkamer? En dan denk je, oh ja, de binnenkamer. Voor sommigen van jullie is dit gewoon een, oh ja, ik weet het weer. De binnenkamer. De Vader wacht op mij. En ik zal daar weer gevonden worden. En voor sommigen is het vanmorgen misschien wel confronterend. Dat je zegt, ja, maar het is zo die worsteling. De binnenkamer. Maar dan geloof ik ook dat de Heer Jezus daarin wil aanraken vanmorgen. Dat hij een stuk herstel wil brengen. Dat hij een stuk genezing wil brengen. En ik wil zo gaan bidden. En misschien is dat wel spannend, maar ik ga gewoon vragen. Als jij die twee dingen ook vraagt. Als jij wilt reageren naar de Heer Jezus. Als jij tegen de Heer Jezus wilt zeggen, Heer Jezus. Oh ja, ik weet het weer. De binnenkamer. Om dan te gaan staan. We hebben onze ogen dicht. Ga maar staan. Ik stel ook aan je vragen, als je wilt reageren naar de Heer Jezus. Als je wilt zeggen, Heer Jezus, kom en breng herstel. Trek mij met koorden van liefde in uw nabijheid. Ik wil meer van u, maar ik kan het niet. Maar ik wil het wel. Wilt u het doen? Om dan ook te gaan staan als gebed. En te zeggen, Heer Jezus, bewerk dat in mijn leven. En dan zal ik vragen of iedereen gaat staan. En dan sluiten we samen af met gebed. En dan gaan we zingen. Ik heb u nodig. Ieder moment, Jezus, ik heb u zo nodig. Zullen we dat gaan doen? Kom samen binnen. Vader in de hemel, we komen zo tot u. U bent onze Vader. U bent de liefdevolle Vader. Die zorgt en beschermt. Heer Jezus, dank u wel. U heeft ons de Vader geopenbaard. In al zijn genade. In alles wie die is. In al zijn waarheid. En dan danken we u voor uw onderwijs vanmorgen. U roept ons op om mannen en vrouwen van gebed te zijn. Om u na te volgen in het gelovige gebed dat veel kracht vermag. Dank u wel daarvoor. Wij verlangen ook om in uw kracht ook uw werk verder te brengen, Jezus. Dat we zien dat bomen en bergen wijken zullen in de naam van Jezus. Maar u kent ook ons spanningsveld. U kent onze verlegenheid, u kent onze worsteling. En u bent daar met uw uitnodiging. Ga in de binnenkamer. De deur staat open en de Vader wil jou ontmoeten. De binnenkamer. Niet de plek van alle antwoorden, maar wel de plek van Gods aanwezigheid. En trek ons daar naartoe, Vader, met koorden van liefde. En we belijden u. Die plek staat onder druk. En we rennen er zo gemakkelijk langs heen. Ook ik. We belijden het u vanmorgen. En we bidden, Vader, in de naam van Jezus, trek ons met koorden van liefde. En als we hier zo zitten, dan bid ik echt dat u met uw Heilige Geest ook door de rijen gaat, door onze harten gaat. Dat u die dingen aanraakt die u heel diep in ons leven wil bewerken. En er zijn die mensen, en je weet het, het woord was voor jou, de Heer Jezus wil jou opnieuw uitnodigen. Mijn zoon, mijn dochter. Ga in die binnenkamer. Ik wil je de Vader laten zien. En als jij zegt, ja, ik ken die plek, ik ken het geheim. En ik wil er naar terug. Dan wil ik je uitnodigen, als je dat tegen de Heer Jezus wilt zeggen, om te gaan staan. Gewoon als gebed. Ga maar staan als je dat wilt. Ga maar staan als je tegen Jezus wilt zeggen, Heer Jezus, ik ga in op uw uitnodiging. Doe mij de Vader zien, meer dan nu. Vergeef ons dat wij rennen. Dank u, Jezus, voor genade. Toon ons de Vader, dat is ons genoeg. En Vader, u ziet en ieder die is gaan staan. Geef hen de verlangens van hun hart. Openbaar uzelf meer dan ooit in de naam van Jezus. En misschien zit je hier en weet je, dit woord is voor mij. Want jij zit juist in die worsteling. In de verwarring. In de teleurstelling. In de vertwijfeling. Je zit in de pijn en je vindt het een ongelooflijk moeilijke plek. Om welke reden dan ook. Maar de Heer Jezus, hij fluistert je toe. Mijn zoon, mijn dochter. Ik wil komen met mijn herstel. Ik wil komen met mijn genezing. Ik wil komen met mijn liefde en mijn kracht. Kom toch en ik wil je de Vader laten zien. En als jij dat bent, als jij tegen Jezus wilt zeggen, ja, ik ben op die kwetsbare plek, maar ik wil, Heer Jezus, u uitnodigen. Doe uw werk in mij. Trek mij met koorden van liefde om dan te gaan staan. Als dat voor jou is. Als je dat wilt bidden. Ga maar staan. Het is jouw gebed naar Jezus. Kom met herstel, Jezus. Kom met genezing. En raak aan. Vader in de hemel, u ziet de mensen die zijn gaan staan. En u wilt hen vertellen, mijn kind. Mijn zoon, mijn dochter. Wat ben ik blij dat je bent gaan staan. En ik wil komen met mijn herstel en met mijn aanraking en met mijn genezing in Jezus' naam. Zullen we allemaal gaan staan? Kan je nog zitten, mag je gaan staan. En Vader, hier komen wij. We gaan samen zingen als gemeente. We hebben u nodig. We hebben u elk moment zo nodig. En vorm ons zo verder als mannen en vrouwen van gebed. Om een gemeente te zijn. Tot eer van uw naam. Om uw vernieuwing te zien doorbreken. In onze levens. In onze gezinnen, in onze huwelijken. Op onze werkvloeren. In onze stad, in dit land. In deze wereld. In Jezus' naam. Amen. We gaan zo zingen en tijdens de aanbidding mag je ook vrij voelen om naar het gebedsteam te gaan. Ik wil ook de bidders vragen om naar het kruis te gaan. En als jij wilt danken, als jij om een zegen wilt vragen, als jij wilt komen met een gebed om herstel en genezing, als jij wilt komen met je vaderwond, als jij wilt komen met je tranen, of als jij wilt komen met je voorbeden, voel je vrijmoedig. Laten we samen naar de Vader gaan. Als gezin van God.
U blijft voor mij, u spreekt.